De tekstwoorden voor deze avonduren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, het eerste hoofdstuk, het 15e en het 16e vers. Galaten 1 vers 15 en 16. Waar het woord des Heren aldus spreekt, maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dien door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Tot zover. Schrijven wij hierboven om het eeuwig welbehagen. De vorige maal hebben wij stilgestaan bij het evangelie dat niet is naar de mens, hoewel het voor de mens is, maar dat juist dat evangelie der zaligheid, wat die enige persoon borg en middelaar, als de handhaver en de vervuller van Gods heilige wet komt aan te wijzen, dat evangelie alle weerstand oproept in onze harten daartegen, omdat wij door onze zonden en val handhavers geworden zijn van onszelf, niet anders beogende dan onszelf. Er is geen plaats meer voor de God van ons leven en ook niet voor de borg en middelaar die hij gezonden heeft tot een verzoening. En we hebben gehoord, dat kon ook niet, die had het ook niet van de mens ontvangen, nog geleerd Paulus, maar door de openbaring van Jezus Christus. We hebben gehoord op de bijzondere openbaring aan hem, omdat hij ook nog tot apostel verkoren was en ook persoonlijk de Heer Jezus Christus heeft gezien en zijn stem heeft gehoord. Maar we hebben ook in het algemeen gehoord voor al Gods kinderen hoe dat de Heilige Geest hen onderwijst in de borg en middelaar. En dan gaan we maar verder, we laten dat verband of van verleden week verder rusten. Dan gaat de apostel in dat 13e en 14e vers, gaat hij de gelaten herinneren aan wat ze reeds gehoord hadden van hem persoonlijk en of van anderen. Dan gaat hij ze aantonen hoe hij was in een paar korte woorden. Het wordt geen brede omschrijving. Het moet genoegzaam zijn dat ze horen dat waar zij nu heen op weg zijn, namelijk om gevangen te worden in de geest der dienstbaarheid door de ingekropen valse broeders die hun vrijheid hebben verspied die zij in Christus hadden en die nu gekomen zijn om naast de enige middelaar Gods en der mensen nog iets van onze gerechtigheden een plaats te geven. Hij gaat aantonen dat de Heere hem juist daaruit heeft verlost. En hij was nog heel wat erger, nog heel wat naar de maatstaven van die gelaten, vroger, rechtvaardiger, meer in overeenstemming naar de wet, naar zijn bevatting. Dat gaat hij nu als het ware gebruiken, zijn eigen leven, zijn eigen eertijds, omdat ze ten volle zouden mogen verstaan waar ze naartoe gaan door gehoor te geven aan deze judaïstische wetdienaars die de wet niet recht en eerlijk behandelen, die de wet niet willen hebben in de handen van de middelaar, maar die de wet en de ceremoniën en de besnijdenis en de onderhouding van dagen en maanden en jaren in de handen willen brengen van bekeerde mensen. Oh, nu gaat de apostel als het ware ze aantonen, hij komt ze tegen met hun eigen, met zijn eigen leven. Je hebt toch mijn omgang, mijn levenswandelingen gehoord, dat is toch wel doorgedrongen. Hoe ik in het Jodendom bezig was, in de nauwgezetste secte van de Farizeeën. Dat ik naar de ijver een vervolger was van de gemeente. Dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en ze verwoestte. Kijk, je moet een ogenblik vatten wat de man hier eigenlijk wil zeggen. Hij wil zeggen, toen was ik naar de maatstaf van duizenden mensen een voorbeeld. Zijnde naar de wet onberispelijk. Ze zeggen, hoe kan dat dan? Kon de wet dat dan goedkeuren wat de apostel deed? Was dat de zin der wet? Om drijving, moord en doodslag te blazen tegen Gods kinderen? Nee, dat niet. Maar Paulus geeft daar juist te kennen hoe dat wij als ongeboren wedergeboren mensen buiten de kracht van de Heilige Geest, buiten het leven staande, menen kunnen dat we God een welgevallig werk doen en dat het niet anders is dan ongerechtigheid, schade en drek. Kijk, dat is het punt waar het over loopt. Moet je even in gedachten houden. De apostel zegt niet, ach ja, ik heb vroeger ook maar raak geleefd. In de zin zoals de gelaten. Of ik keek ook zo nauw niet. Maar hij zegt, nee mensen. Ik was mijn lot en tijdgenoten zelfs ver vooruit. In mijn geslacht. In mijn omgeving, met mijn medemensen. Want ik was zeer ijverig en overvloedig was ik in ijver voor de vaderlijke inzettingen. Wat wordt daarmee bedoeld? Worden daar de leringen van mensen mee bedoeld? Nee, daar worden alle wetten, rechten en inzettingen mee bedoeld die de Heere aan de vaderen geopenbaard had. Waaruit de apostel komt aan te tonen juist dat de mens in zijn waanwijsheid in het leven, in de inzettingen, de vaderlijke inzettingen in overvloedige ijver, toch niet anders is dan een blinkende vijand van God en van genade. Want wij weten iets van de geschiedenis die we wel eens gehoord en gelezen hebben van die apostel, hoe hij eigenlijk gehandeld en gewandeld heeft. Als er één mens is geweest waarin openbaar kwam de machteloosheid van de wet, dan is Paulus. Ik weet niet of dat we daar wel eens aan gedacht hebben. De mens. Die zo spreekt over. Ja, maar dan zal een mens dit en dat. Moet eens kijken. Hier heb je er een op zijn best. Hier heb je er een die werkelijk. Met de inzet van zijn hele persoon. en met al zijn krachten bezig is geweest. En hoeveel malen hij die wet ook gelezen en de inzettingen aan de vaderen overdacht. Hij heeft nooit in die wet de weg kunnen vinden. Zat hij er dan niet in? Was de wet dan niet een heenwijzing? Zeker wel, maar wij kunnen hem niet vinden. Laat ons dat ook bedenken. Dat het in die man zo duidelijk uitkwam, geliefde. Hoe ouder dat hij werd, later zegt hij dat hij een stervende werd. Maar dat zag hij toen niet, want toen leefde hij volop. Toen hij naar de vaderlijke inzettingen de gemeente vervolgde. Dat moet je indenken, dat hij een sekte van een voormalige godslasteraar, die dood was, die door het rechtvaardig oordeel van het Sanhedrin en God zelf dood was, want Jezus bestond voor Paulus niet. Hij bestond niet voor hem. Dat hij met al zijn werken en al zijn doen in de vaste overtuiging leefde, ik ben bezig om een grote behagelijk werk te doen. De Heere is blij met wat ik doe. Zie je hieruit nu zo duidelijk ook, dat je zegt, de wet op zichzelf, en de mens in zijn onwedergeboren staat, komt via die wet, op welke wijze dan ook, nooit tot de kennis van Christus. Nooit. Niet omdat de wet niet de heenwijzer is naar Christus, dat is ze wel. Maar omdat ik dat pas kan zien, als ik zaligmakend, geloof ontvang van God in de Zoon Gods. Anders kan het niet. En dan zijn wij inderdaad, of het weten of niet weten, onder de vloek der wet. Dat zijn wij. Maar we weten het niet. We weten het pas als die zondaar een kruimeltje geloof krijgt in de Zone Gods. Anders weet ik meestal geen eens. Paulus had niet het gevoel. En ook niet het geloof toen hij de gemeente vervolgde, dat hij onder de vloek der wet leefde. Hij dacht dat hij onder de zegen van de wet leefde. Dat de wet zeer tevreden met hem was. En dan moet je nog niet denken, dat kan natuurlijk ook, maar dat was bij hem niet het geval. Een huichelaar die uitwendig een klein beetje vertoning maakte, maar stilletjes in de ongerechtigheid leefde, zo was het niet bij hem. Nee. Hij was werkelijk eerlijk, zoals wij dat zouden noemen dan, en oprecht, brandende van ijver voor de naam en de zaak des Heeren. Daar zou hij zijn leven wel in willen verslijten en verteren, om uit te trekken van stad tot stad, om alle afbraak van de Joodse leer tegen te houden en alle aanhangers van de nieuwe leer te verwoesten en te vervolgen. Daarom, het was geen
moet je goed begrijpen, geen platvloers sadisme, als die een welbehagen had in Stefanus dood.
Maar daar heeft hij misschien God nog wel vriendelijk gedankt, dat weer een van die gehate sekten voor eeuwig het zwijgen was opgelegd, die niet langer door kon gaan om het volk van Gods keuze te verontrusten en te verwarren. Zo moet je zien. Ach, geliefde, zie eens in het leven van die man tot lering, als de zaligmakende genade Gods er niet aan te pas gekomen was, had hij tot aan zijn dood toe doorgegaan. En dan had hij misschien nog wel een ruim sterfbed gehad, vanwege de menigte goede werken die hij gedaan had. En ondertussen zou hij de naam en de zaak des Heren veracht en vernield hebben. Zo erg is het nu met de mens. En niet alleen met die man. Dit is een bijzonder exempel in het woord des Heren. Maar zo erg is het nog met de mens. De mens die in de inbeelding van zijn hart leeft en die het nooit voor waar kan houden dat hij met alles wat hij is en doet zijn vijandschap uitleeft tegen de Zoon van God. Dat kan er toch ook niet in bij ons mensen? Dat wil toch niet? Zeker niet als we een soort wet-evangelie hebben. Want evangelie ook nog een soort wet gemaakt hebben, maar we hebben het dan toch een evangelische kleur gegeven. Nee, zo zijn wij gelukkig niet meer, zeggen we dan. Dat is voorbij. En toch geef ik u de verzekering. Je hebt maten. De apostel zegt dat hij zeer overvloedig was. Ijverig. En dan heb je maat in. De een gaat daar verder in als de ander. De andere discipelen waren heel wat eerder nog weer geroepen door de Heere tot zijn genade en ontferming. Maar toch, in het grondbeginsel leeft dit in het hart van de godsdienstige mens. Je hebt ijveraars. En je hebt nog grotere ijveraars. En je hebt meer slappere mensen. En je hebt mensen die een beetje onverschillig zijn. Allerlei soorten van mensen. Maar is een mens, je zou zeggen religieus, is die godsdienstig aangelegd, sterk aangelegd, dan gaat hij tot een uiterste, precies zoals het mannetje in de sport, dat ontzegt zich alles. Hij wil de top bereiken. De top wil hij bereiken. En de anderen die vallen weer af, als ze een poosje eraan gedaan hebben, en ze zijn geen uitblinkers, en ze voelen dat zo niet aan, ik moet, dan gaan ze weer naar huis, en geven ze de sport weer een gauw. Maar als het in je zit, ijverig, dat is precies als in de godsdienst. Die voetballer kan nooit rusten. Hij moet doorgaan, 1 keer, 2 keer, 3 keer per week oefenen. Oefenen maar. Want ik moet omhoog. Want ik heb dat, daar kun je niets aan doen. Nou, zo is het nu ook met de mens in het godsdienstige. Je hebt kleinere, je hebt middelmatige, die vallen weer wat terug. En je hebt enkele van die topmensen. En daar hoorde Paulus ook bij. Dat was zijn eten en zijn drinken. Dat was zijn alles. Al zijn tijd
Die man zal best ook, als die toen dat versje gekend had, neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw Heer. En neem mijn handen, neem mijn tijd. Als dat toen geweest was, dan zong hij het. Iedere keer. En hij neuriede het als hij op weg was naar Damascus. Ik zei, ja, maar dat is toch een christelijk versje. Ja, maar denk dat nou eens, zoek dat nou eens niet zo ver weg. Zie daar nou eens in, zo blind zijn wij nu. Al zijn we misschien niet zulke topijveraars. Zo blind zijn wij nu in de goddelijke zaken. Blind voor het werk Gods, voor de zonen Gods. Het mag bij de een verder gaan dan bij de ander, maar wij kennen hem niet zoals wij zijn. Maar nu, en daar wilde ik vanavond in zonderheid de aandacht een ogenblik op vestigen, maar lezen wij. Is er nog een maar? Bij ons niet hoor. Bij ons zou die weg nooit onderbroken worden, want wij houden tot het bittere einde vol. Als de Heere niet zelf in zijn ontferming komt, dan is het doorgaan. Maar hier, maar wanneer het Gode behaagd heeft, nu komt hij te spreken over wat er gebeurd is, wat er veranderd is. En dat is tot vermaning en tot vertroosting dat de apostel dit schrijft en ook wij nog mogen overdenken. Want daar zit iets in, geliefde, dat het alleen Gods welbehagen is. Het is alleen Gods tijd. Zeg je, dat is voor Paulus. Geldt voor ons ook en voor de gelaten ook. Wanneer het Gode behaagd heeft. Heb je wel eens geloofd in je leven dat al je behagen, wat je meende te hebben, dat je zegt, ach Heere, doe het nu alstublieft, ik kan niet verder, ik heb niets meer, ik heb alleen maar zonde en ellende, ik heb alleen maar ongeloof en twijfel, ik ben zo arm, ik kan mijn levensschip niet besturen, wilt u toch? En dat de Heere niets doet. Dat de Heere helemaal niets zegt. En dat je zegt, hè, ik had nou zo gedacht, ik had nou zo dit, ik had zo dat, ja. Maar heb je wel eens geloofd, geliefde, dat wij ook daarin, totaal niets verstaan van hem, die alle dingen werkt naar de raad van zijn goddelijke wil. Je zult zeggen, dat is een ander geval, want de apostel Paulus, ja, daar lag het nog sterker. Want die man, die was geen onderwerp gepast voor de genade. Nee. Hij was niet gepast. Hij lag niet te zuchten tot God. O, open mijn ogen, dat ik u aanschouw. Nee. Hij was bezig met, op een verkeerde wijze wel, maar wat vrij heeft elk die uwe wet bemint. Gij zult de vlijt van wie u zoekt beloven. Daar was hij mee bezig.
Zeg, dat is nog erger dan de mens die maar aan het vragen is. Want de apostel Paulus, die had niet zo te vragen in die zin. Nee, die ging daar gewoon eigenlijk maar zijn weg. Nou, dan kun je daarin de kracht zien van het werk Gods, wanneer het Gode behaagd heeft. Wanneer het Godde Vader, uit wie alle dingen zijn, wanneer het Hem behaagd, toen is Hij gekomen. Toen was het de tijd van zijn roeping. Je kunt zeggen, ja, maar die man heeft toch al in zijn eerdere leven bij Stefanus toch al heel wat roepstemmen gehad in zijn leven. Kan best waar zijn, maar hij heeft ze dan toch blijkbaar niet gehoord. Niet gehoord. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, hier grijpt hij als het ware die gelaten ook mee in het hart. Alsof die zeggen wil, kinderkens, denk eens terug waar je van afwijkt. Denk er eens aan wat je eraan gaat geven. Waar loop je bij vandaan? Je bent weg met al je vromigheid en godsdienst zoals het zich aan het ontwikkelen is. Ben je van het eeuwig welbehagen Gods word je afgedrongen. Ja, de apostel die zal best eens jaloers geweest zijn op de gelaten. In die zin dat zij de gemeente Gods niet vervolgd hadden, maar als blinde heidenen het woord hadden gehoord. Hij niet. Hij was een ijveraar. En naar de wet onberispelijk. Nou grijpt hij ze aan wanneer het Gode behaagd heeft. Het was geen aardigheidje, wil hij zeggen. Ik ben niet op het moment tot ontdekking gekomen dat er wel wat in zat in die secte van Jezus. Want Jezus was dood voor mij. Die was dood. Die had toen geleefd, maar die was dood. Die had ik afgeschreven. En zijn volgelingen ook. Maar die moesten nog met macht, man en macht, uitgeroeid worden van de aarde. Maar Gods welbehagen, dat grijpt in het leven in. Dat geeft Paulus te kennen. Gode is toch het begin. Ja, ik weet wel dat de Heer dat in de Nieuw-Testamentische gemeente middelijk werkt. Heeft apostel Paulus ook als middel gebruikt om anderen het evangelie te verkondigen. Maar dat neemt toch nog niet weg waar dat evangelie komt. Waar dat evangelie gehoord mag worden door het oor en het hart. Wat zou je daar anders van kunnen zeggen dan dat het eeuwig zijn behagen was. Want het was niet het mijne. Zeg, ben je dat er ook mee eens in je ziel geworden? Het is Gods behagen om zulke ellendelingen te bezoeken. Want ik heb er van huis uit, dat is van Adam uit, nooit geen zin in gehad. Geen oog voor gehad, geen oor voor gehad en geen hart voor gehad. Niets. Weet je wat ons behagen is? Of de goddeloosheid, of de wettische vroomheid, waarin we ook als goddeloze zijn. Dat is ons behagen. Zie nu eens hoe onuitsprekelijk groot dat de eeuwige en waarachtige God behagen heeft
om die weg, die wij denken dat het een weg ten hemel is, maar die in werkelijkheid een weg ter helle is, om die weg te onderbreken, om die weg te kruisen met zijn eeuwige liefde, zijn opzoekende trouw. Als er ooit een duidelijk beeld of historie is van Gods eenzijdige ontferming en welbehagen, dan is het hier. Want hij zat geen eens bij de christenen aan de tafel of achter als een onbekeerd mens in de kerk. Nee, maar hij ging als een bekeerd mens alleen maar de kamer in om ze met geweld te vangen die die naam beleden. Die dode naam. Ja, daar zie je nou het beeld in. Ook van ons. Van ons. Je bent wel gelukzalig als de Heer je van je kindse dagen oren geeft om te horen. En ogen om te zien op hem. Die enige middelaar. Maar ons bestaan. Onze natuur ligt ten eenmale gesloten voor hem. Ook al zitten we in de kerk. Ook al stapelen we boek op boek. Ook al zou je het zien op Jezus uit je mouw schudden. Dat dikke boek. Wij zijn onbevattelijk. En wij zijn geheel toegesloten voor het evangelie. Want dan lezen we toch zoiets nog verkeerd. Dan lezen we het heilrijk evangelie nog verkeerd. Alles. Nu, maar kijk eens. Het heeft Gode behaagd, zegt hij. Gode behaagd. Dat zal iedere zondaar die gelooft moeten zeggen. Iedereen. Dit is een toetssteen voor het werk Gods voor ieder mens. Ik heb aangenomen. Ik heb gekozen. Ik heb dit, ik heb dat. Onder de vloek. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf is het. Zijn behaag. Dat was voor dat volk ook een harde zaak die ze te zien kregen als ze daar uit elkaar geslagen en weggescheurd werden van elkaar en in de gevangenis moesten zuchten. Want dat was ook een harde zaak toen zien. Dat was ook slijmelwijn voor die mensen. Dat ze zo een op hun weg hadden, die ze het leven bitter en onmogelijk maakten. Maar wat een heilmanier tot roem van zijn geduchte stier. Ze konden de eerste tijd niet geloven, in Jeruzalem ook niet. Maar het heeft Gode behaagd. Dat is de toetssteen dus. Ieder die dat niet kan leiden en die daar nog iets tegenover zou willen stellen van zichzelf, die heeft niet de ware leer der schriften. Nee, want die komt op uit zijn behagen en heeft nooit geloofd dat hij met al zijn behagen alleen ter helle vaart. Die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade.
Dat is een vaste uitdrukking, dat wil niet zeggen dat de apostel Paulus, zoals sommigen denken, al wederom geboren was. Vanaf zijn geboorte, van zijn moeders lijf. Dat het alleen een beetje tegengesteld werkte door de onkunde, maar dat hij toch wel wederom geboren is geweest. Nee, dat kan nooit. Want het was alles schade en drek, zegt hij later. Alles verwerpelijk. Alles onder de toorn en de vloek Gods. Maar hij wil hier alleen maar mee aangeven, met onze woorden te zeggen, God heeft mij weggeleid. Dat mag ik nu zien. Hij heeft mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd. Bewaar, hij heeft me niet ter helle doen nederdalen, want dat was te begrijpen geweest. Dat zou te verstaan zijn. Dat hij mij door diezelfde wet, waar ik meende zo goed mee te kunnen leven, dat hij mij door diezelfde wet voor eeuwig had verbrijzeld. Hij heeft mij afgezonderd van mijn moeders lijf aan. Toen reeds hield God het oog op hem, ook toen hij aan de voeten van Gamaliel, ook toen hij als een vervolger van de gemeente zijn weg ging. Ja, ik zou zeggen, ook toen was Gods eeuwig liefde oog vastgeslagen op hem en verbeide het ogenblik, de tijd van Gods welbehagen, om hem te trekken tot de kennis van Christus. Ja, het kan best zijn dat je 70 jaar bent en dat je een nieuw hart krijgt van de Heer. Of 60 jaar dat je begiftigd wordt met het allerheiligst geloof. En dat je toch mag zeggen wie mij van mijn moeders lijf afgezonderd heeft. Je zegt ja, daar het leven gespaard. Daar voor de dood weggerukt. Daar mij weerhouden. Alles in zijn eeuwige raad en in zijn bemoeienissen met zijn mensenkinderen. Dan is het ook groot. Dan zie je zelfs dat die uitverkoren zondaar, die nog zonder enige kennis, ja hier als een vervolger der gemeente, dat die deel is in de bijzondere zorg van de Vader om Christus. Zodat hij niet zal sterven, niet vergaan, niet ter helle zinken. Want God wil zijn liefde in hem openbaar maken. Nou ja, daar zag de man toen niets van, dus daar hoeven wij niet verder op in te gaan. Want de Heer is verder gegaan en hij heeft hem geroepen door zijn genade. Hij heeft hem geroepen. Vanuit het welbehagen Gods, vanuit Gods believen, hij wilde het. Komt hij tot de concrete werkelijkheid in zijn persoonlijke leven? Want, zegt hij, hij heeft mij geroepen. Ja, de apostel bedoelt hier niet de doellijnen te zoeken in zichzelf. Maar hij zal nader gaan verklaren om de heidenen te verkondigen het evangelie. Maar toch gold dat in de eerste plaats zichzelf.
Hij heeft mij geroepen door zijn genade. Zie je, daar wordt het roepen Gods. Daar wordt het roepen des Vaders en des Zoons, dat één is. Want de Vader roept door en in zijn Zoon, en de Zoon roept in gemeenschap met de Vader. Dit wordt teruggebracht tot zijn genade, tot zijn vrije gunst, tot zijn ontferming. Het wordt niet teruggebracht tot ik was tenslotte ook nog wel besneden ten achtste dagen. Ik was tenslotte ook, nee. Ik heb toch ook, nee. Geroepen door zijn genade. Het was enkel Gods ontferming die zich uitstrekte naar deze mens. Die hem op de weg tegenkwam om hem toe te roepen: wat vervolgt gij mij, Saul? Maar we nemen het volgende stukje erbij. Geroepen heeft door zijn genade zijn Zoon in mij te openbaren. Openbaren wil hier zeggen ontsluieren, het gordijn wegtrekken waarmee de alle naties bedekt zijn, het bedeksel. Wat nog, zegt de apostel, op hun aangezicht is, als die van de Joden schrijft, in het lezen van het Oude Testament tot op de huidige dag. Openbaren wil hier zeggen, ik die meende in het licht te zijn, het wordt opeens donker voor mij. En in die duisternis wordt er een gordijn weggetrokken, dat ik zien mag. Laten we nu eens even niet letten op de bijzondere openbaring die de apostel Paulus had in zaken zijn apostelschap, waarvan hij zegt: hij is de laatste van mij als van een ontijdig geboren gezien. Maar laten we het eens zien als vrucht van de bediening des Geestes door het woord, wanneer het Gode behaagd heeft zijn Zoon in mij te openbaren. Want wat is dat? Als we nog even het verband vasthouden, dan was het hier met de klemtoon op zijn Zoon. Hier wil de apostel eerstelijk zeggen, laten we dat u eerst even noemen, Jezus was dood voor hem. Jezus was niet de eeuwige Zoon van God voor hem. Jezus was een aanmatigend persoon die inbreuk maakte op de vaderlijke godsdienst naar zijn God. Daarom, met de dood van de Heer Jezus Christus, was voor hem het leven van een opstandig, uit de weg lopend mens ten einde afgelopen. Maar zijn Zoon, je kunt ook lezen, maar wanneer het hem behaagd heeft hem aan mij te openbaren, in mij te openbaren, dat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Toen is die dode Jezus voor de apostel geworden, de Zoon van de levende God, dat in de eerste plaats.
want daar hangt de kerk aan. Klinkt u misschien bij de aanvang wat objectief voor werkelijk, maar denk eraan dat de liegelijk geest die niet beleidt dat Jezus is de Christus, dat wil zeggen de Zoon des Vaders, de Gezalfde, die is niet uit God, is een antichrist, die heeft de Vader en de Zoon niet. In de omwandeling van Christus op aarde, wat was het grote geheim? Wanneer zondaren dwars door alles heen zagen, gij zijt de Zoon van God. Want dat geloofde niemand. Daarom hier valt even de klemtoon op zijn Zoon. De leven. Ik heb ontdekt, wil die zeggen. Ik heb mogen ontdekken dat die dode Jezus, wiens volgelingen ik ook de dood indreef, dat hij is de Zoon des levende Gods. Dat die middelaar, die ik niet als middelaar kende, de van God gezondene was. Waarom beklemtoon ik dat even, geliefde? Omdat er ook in vele kringen en in vele toonaarden een Jezus voorgeschilderd wordt als een mens, een lijdend mens desnoods, een mens die vreselijk veel, oh, zo diep vernederd is geworden. Maar dat het niet meer naar voren komt. Hij was God en is God en bleef God. Te prijzen tot in der eeuwigheid. Want daar hangt de zaligheid van de kerk af. Vanaf. Daarom zegt de Heere hier, zegt de apostel, zijn Zoon in mij te openbaren. Dat die Zoon en God één zijn. Die Jezus van Nazareth en de tweede persoon van het goddelijk wezen één zijn. Onverbrekelijk in één persoon. Nu zou ik graag iets dichterbij komen. Wanneer het Gode beliefd heeft zijn Zoon in mij te openbaren en te verklaren. Wat hield het nog meer in voor Paulus? Dit. Dat hij toen pas zag door het geloof. Hij mocht ook nog aanschouwen. Maar later wil hij daar zelf niet meer van weten. Hij zegt, indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, wij kennen hem nu niet meer naar het vlees. Staat er even los. Door het geloof heeft hij een oog gekregen op die knecht des Heren. Die Zoon die als een knecht een vernederde en een vernietigde op de aarde is geweest. En dat is een terrein dat is ten eenenmale verborgen en toegesloten voor onze ogen, ook al leven wij onder het woord. Ja, zegt u maar, Christus voor de ogen geschilderd. Ja, dat kan wel. Maar die Christus zal toch door en met zijn woord en geest onze ogen moeten openen. En ons geven dat allerheiligst geloof. Want anders blijft het zoals het in zijn dagen was. Er waren duizenden die hem zagen, duizenden die hem hoorden, maar aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Jezus, hoe kan ik dat weten? Of dat deze zoon, al zijn wij geen apostelen, u niet en ik niet, al doelt hij hier ook op een bijzondere gebeurtenis, die ten laatste aan hem geschonken is. Maar hoe zullen wij nu in ons leven ook dezelfde zoon, dezelfde zaligmaker leren kennen? Hoe? Doordat onze harten geopend worden door dat levend en geestelijk woord van God. Hoe gaat dat? Dat kan heel verschillend zijn. Maar één ding is zeker. Ik noem niet graag een bepaalde manier, opdat niemand denken in zijn hart, bij mij is het wel iets anders gegaan of zus of zo. Daarom niet. Dat kun je ook merken als de apostel onder de heidenen arbeidde en zijn brieven schreef. Dan komt er een dadelijk geloven dat hij is de zaligmaker. Dat men eenvoudig begint. Ik zeg geen eens erbij dat je dadelijk zegt met Paulus, ik predik de Christus. Nee, laten we nou zeggen, want u verkeert van kindse dagen af onder het woord Gods. Maar er komt een ogenblik als we niet van onze geboorte af weder geboren waren. Dan komt er een ogenblik dat er in de dadelijkheid het geloof komt. Dat hij is de zaligmaker. En dat je buiten deze zaligmaker en zaligheid, met alle rijkdom die je hebt of armoede, met alle vroomheid of goddeloosheid, dat je voor eeuwig ongelukkig bent. Dat geloof je onomstotelijk vast. Wanneer God zijn Zoon in onze harten komt openbaren, dan is hij inderdaad degene die echt gekomen is, waarachtig geleefd heeft op de aarde, gestorven is en begraven. Dan is hij de aanwezige. Ik kan misschien, ja, ik hoop het niet, daar gaat het niet over, want de Heere is zo groot en zo rijk. Maar ik kan jaren in de kerk gezeten en ze hebben toen al die jaren in de kerk gezeten. Hebben het altijd in de kerk gezeten. Ik kan het niet begrijpen. Want ik heb niets gehoord. En dat je in één ogenblik heel anders hoort. Dat je in één ogenblik door zijn naam verwond wordt, dat je in één ogenblik zou gaan huilen. Wat gebeurt er dan toch? Wie zal dat uit kunnen leggen? Wanneer het God, en waar het God maar zijn Zoon, het is iets dat je geen naam kunt geven, maar het is iets onuitsprekelijks. Je gaat
in hem geloven. Ja, je zou zeggen, de man heeft altijd goed gezien. Het is alsof de Heer het licht uit zijn ogen hier wegneemt, van alle zichtbare zaken af, of dat hij daarop terugduidt, om niets meer te zien, niets meer te zien, wat zijn aandacht weg zou kunnen nemen, wat hem nog naar een steunpunt zou kunnen doorzoeken. Niets meer zien, blind, alleen maar horen. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Dat heeft als vrucht dat, hoe ongelukkig. Want dan ben je ook veel ongelukkiger als Paulus zich ooit daarvoor gevoeld hebt, hoor. Dan moet je gewoon denken. Je moet niet denken dat de wet u waarlijk in uw ongeluk zo brengt dat gij zoudt zeggen: wat wilt ge dat ik u doen zou? Nee, maar wanneer Christus nu, die die wet ons leert, die die wet ter hand neemt, die geestelijke wet, wanneer daar ons oor voor geopend is, dan kun je het heel benauwd gehad hebben, onrustig geweest zijn in je leven, dit en dat. Maar dat durf je niet te noemen om te zeggen, ja, maar ik heb zo dit gehad en ik heb wel eens gezegd, zus. Nee. Nee. Tenminste, ik weet niet hoe het duur is, ik heb het nooit gedurfd. En ik heb echt wel eens helse angsten gehad. Verschrikkelijk, dat geen raad meer is en de wanhoop naar mij. Maar ik heb er nog nooit iets van die we noemen haar zelfs. Nee. Het was allemaal van de Satan, van de duivel en misschien wat wettische woelingen. Maar het heeft me nooit verbroken, nooit versmolten. Nooit heeft het me leren stamelen. Ach, dierbare zaligmaker, wat bent u voor zo een nood? Kijk, wat hebben wij dus nodig? Het allerheiligst geloof dat God de Vader door zijn woord en geest zijn zoon de sluier wegtrekt, dat we gaan zien. Ook al zitten we altijd al in de kerk. Want bekeerd zijn, tot het geloof mogen komen, dat is niet iets automatisch vanzelfsprekend. Dat is een wonder door het woord van God, zijn scheppend woord gewerkt. Ja, je hebt ook veel kerken, daar is het een automatisme. Het is vanzelfsprekend als je zou zeggen levend geworden, geloof. Ja, natuurlijk zeggen, wat wou je dan? Dacht je soms dat wij dat niet waren? Maar zo is het niet. Zo is het niet. Dat is ten eenenmale verborgen voor ons. Niet dat het evangelie niet openbaar is. Oh, dat is duidelijk en klaar. Maar mijn ogen zijn zo dicht en mijn hart, dat dat zwaard van het woord, die hand van het woord, is mij noodzakelijk, dat het mij persoonlijk aanspreekt in mijn leven. Nog eens wat. Misschien denk je jezelf, ik weet nog helemaal niet waar ik dan terecht kom of waar ik heen ga. Maar dat doet er niet toe. Ik wil u nog iets noemen wat een vrucht is
van de openbaring van de Zoon Gods in het hart. Liefde, niet alleen geloof, ook liefde. Hij zegt, man, ik ben zo'n liefdeloos monster. Ik heb helemaal geen liefde. Nee, maar dat klopt wel. Dat klopt wel. Dacht je dat ik het had? Ik heb ook geen liefde. Maar heb je wel eens gehoord van de uitgestorte liefde Gods in het hart? Dat staat meestal in verband met de kennisname door het geloof van de Zoon Gods. Want je kunt horen over de rechtvaardigheid Gods en je kunt over vele onderdelen van de leer der zaligheid horen spreken en de Heer kan alles gebruiken. Maar de uitgestorte liefde Gods in het hart staat meestal in verband met de Zoon. Hij is er de grond van. De Vader om zijn Zoon Christus willen geeft liefde in de ziel. Hij geeft ons niet een portemonnee om daar zuinig aan mee te doen dat we het leven doorkomen. Nee, hij geeft, het is van hem. Denk daar goed om. Want de Satan maakt het ons menigmaal erg benauwd, mij ook. Luther zegt, de zaak van de rechtvaardigmaking, die is op zichzelf wel klaar en vast en duidelijk. Maar in onze beleving wordt het altoos aangevochten door de zonde, de duivel, de dood, de wereld, het ongeloof, alles. Voel je? Kijk, en als je nou zelf op die weg wandelt, dat iemand gewonnen kan geven die tegen je zegt, oh maar ik, nee man, zegt de zondaar, ik ben veel akeliger, veel ellendiger, opdat ik voor de zulke die boodschap zou mogen brengen. Daarom zeg ik het u nogmaals, die vrucht die ik u noemde, komt uit God en keert tot hem weer. En de smaak kan hart en zinnen strelen. Maar je moet maar niet verwonderd kijken als je zegt, hoe kom ik zo hard, zo ongevoelig hier te wandelen op de aarde, zo dood voor het woord, voor God en voor alles. Moet je maar niet vreemd kijken. Dan moet je zeggen, dat klopt. Dat klopt, want het heeft God behaagd zijn Zoon te openbaren. Niet ik. Het heeft God behaagd om, en nu kom ik even op de Nieuwtestamentische gemeente, die de apostel mede mocht helpen funderen op het fundament. Het heeft God behaagd u het woord te doen horen. Het heeft God behaagd om u uit dat woord, uit die dierbare persoon des middelaars, uw dood thuis te bezorgen en het leven. God heeft het behaagd u droevig en blijde te maken. Dat is van God. Hij doet erkennen en bekennen wie wij zijn en wie hij is. Dus, wij hebben niets, niets, wij hebben niets. Ja, dan zeg je, als je dat toch gekregen hebt, dan verdobbelen we het zo weer. Maar God houdt niet op en hij zegt, ik blijf dezelfde. Hebben we ons opgelet dat de Heer altijd daar voor zijn volk zo'n klemtoon op let? Ik blijf dezelfde. Waarom is dat?
Waarom zou de Heer dat doen? Omdat als je nou in je hart gekregen hebt die blijdschap, die liefde, te midden van alle verlorenheid uwerzijds, die verbinding aan de levensbron, die verbinding aan de vernederde en zichzelf ontledigende, waar je vandaag altijd van verblijft te zijn en te zingen, altijd verbroken en verslagen te zijn. En je ontdekt in je leven dat je nog harder bent dan de hardste steen. Ja, hoe kan dat nou? Hij is toch al een liefdewaardig. Hij is toch de schoonste, de beminnelijkste. En kijk nu eens. Alles even ellende. Kijk, daarom zegt de Heer dat nu. Opdat u en ik niet zullen verzagen, maar dat we altijd zouden horen: ik zal u bij onze trouwen in geloof, in waarheid, in liefde, in gerechtigheden. Dat doet de Heer zelf. Hij doet dat. Nou, als de Heer dat doet, dan hoeven wij het toch niet te doen. Dan is het toch in goede handen. Dan wil de Heer u daarmee toch des te meer leren. Ook wanneer uw tranen verdrogen en uw gevoel u verlaat, wil de Heer u des te meer funderen in die dierbare Zoon van God. Dat is steeds noodzakelijk. Steeds gepaster. Dat het steeds volmondiger beleden wordt. Buiten u, Heer Jezus, heb ik niets. Heb ik niets. U alleen. En je moet niet overrust wezen, want de Heer die komt toch ook weer terug. Ook in de blijdschap des geloofs. Telkens weer. Hij komt telkens terug. Terugroepen. Verblijft u te allen tijd. Dat zijn vruchten van de openbaring van zijn Zoon. Dan verliest de dood in één ogenblik haar tanden. De dood, ja. Want dan is je leven hier op aarde is eigenlijk erger dan de dood. Niet dat je met een zuur gezicht moet lopen, zo bedoel ik het niet. Laat uw kleding alle tijden wit zijn en geen olie op uw hoofd ontbreken. Maar als je dan eens indenkt, en dat kun je nog niet eens voelen, dat kun je niet eens dragen, dat kan niet, zo afgestomd. Maar is aan het denken, dat je zegt, die allerbeminnelijkste borgenmiddelen. En daar gaat die ellende mee. Dan zeg je, ellende. De dood, dat laatste stukje, dat zou een verademing zijn om hem eeuwiglijk te prijzen en te beminnen. Hem alleen te eren, nooit geen kwaad meer van hem te denken en ook geen kwaad woord meer te zeggen. Dat is toch groot? Ja. Paulus die was er hiermee aangevangen om niet te raden te gaan met vlees en bloed. Want als hij met vlees en bloed, dat wil zeggen met zichzelf of met de anderen te raden had gegaan, had het allemaal heel anders gegaan. Had hij op een heel andere weg misschien terecht, maar dat kon niet. Hij ging niet te raden met vlees en bloed. Maar hij had het evangelie gehoord, de blijde boodschap. Je zou zeggen, die kon voor hem niet verblijdend zijn, want hij was al blij genoeg met zichzelf. Niet meer toen de Heere riep, ik ben Jezus die gij vervolgt. Toen was hij niet meer blij met zijn eigen. Toen was hij doodsbedroefd in één ogenblik. Maar hij is niet te raden gegaan met vlees en bloed. Hij heeft niet gezegd, laat ik het toetssteentje nog eens een keer grijpen. Of dat ik daar nog iets in vinden kan. Nee. Ik zeg niks van de toetssteen, moet je me goed begrijpen. Zo bedoel ik het niet hoor. Maar het zijn allemaal mensen. Allemaal mensen geweest. Gewone mensen. Maar hij heeft geluisterd naar het evangelie. God. Het evangelie. Ik ben Jezus. Ga naar de straat te rechten. En ik zal het in orde maken. De Heer hebt daar aan de Nias. In een gezicht kreeg Paulus te zien dat hij bij hem zou komen. Saul, broeder. Zijn zoon. Zeg, Lee, dat wil ik je toch vragen. En met elkaar de dood des Heeren wel mogen verkondigen. Meerdere malen. Als je het nu eens heel eenvoudig zegt. Heb je dat ook van die trouwe vader mogen ontvangen? Wat ontvangen? Als je nou zo bent en je bent zo, nee, houd daar maar over op. Laten we het deksel daar maar zo gauw mogelijk opdoen. Maar die ontdekking. Het zij in een ogenblik, de Heer kan het in 50 seconden in en in 50 jaar schreven ze iemand. Maar die ontdekking. Waar je nooit geen erger aan, al had je het 100 keer horen noemen. Jezus. Uw naam is een uitgestorte oom. Daar het hart naar uitgaat. Hem die alleen het leven is en de zaligheid. Ja dan. Dan word je zo dapper, dan zeg je, Heer Jezus, als u op me past, als u er bent, en u bent er, maar als u tegenwoordig bent, in nood en in dood, en de duivel die zal tegen me zeggen, vloek, Jezus, vloek God en sterf maar. Heer Jezus, als u er bent, of als u er niet bent, dan zal ik het nog zeggen. Nog zeggen, ten spijt van alles en mezelf, vlees en bloed ga ik niet te raden mee. Ik zal nog zeggen, gij zoon de Davids, u bent het. Help mij, want ik verga. Geloof je in de Heer Jezus, dat hij u die zalig maakt. Anders zeg je dat niet. Hoe zullen ze hem nou zo aanroepen als ze niet in hem geloven? Voel je, dat is troost. Hoe zullen ze nou zo hem aanroepen als ze niet geloven? Dat kan alleen maar als je tot in diepst van je ziel, trots alle tegenspraak van vlees en bloed, door God overtuigd bent. Jezus, hij leeft. Hij is de verzoening. Hij is het enige offer dat bestaan kan. De enige gerechtigheid die voor God geldt. Daarom, als je straks sterft, jong of oud, of de kinderen al zijn ze klein, dat kan ook. En dat ze opeens heel benauwd worden en bang dat ze denken, nou sterf. Maar waar ze roepen zouden en zeggen, Heer Jezus, helpen, daar zullen ze onmiddellijk ervaren dat het eeuwig waarachtig is. Ik zet mijn leven voor de schapen en ze zullen eruit gehaald worden, omdat hij het is. Ik wens u dat alles toe. Daarin zoek ik altijd een oplossing. Daarin strekt zich altijd de beden uit. Heere, dat ik u ken. Want het is nog maar een stukje de zaak. En de kracht uw opstanding. Dat is ook mijn begeerte voor de gemeente. Dat ik zeg, oh, dat die Heer Jezus nou meer en meer mocht wassen en toenemen. Zo groot, dat we meer gaan zingen. Zo mogen de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. Heer Jezus, zei het tegen Petrus, Simon, Jonas, zoon,
hebt gij mij lief. En God had zijn zoon in hem geopenbaard, ook in Petrus. Daarom, bevend van schaamte, met op de achtergrond de vloek die hij over zichzelf aanhaalde, de schande der verloochening, buigt hij het hoofd en zegt: ja, Heer, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik, liefdeloze verloochenaar, u lief heb. Amen.